Ik lees u uit de Heidelbergse Catechismus, de 47e zondagafdeling, vraag en antwoord 122. Heidelbergse Catechismus, zondag 47, vraag en antwoord 122. Dan vraagt de onderwijzer, welke is de eerste bede? En die antwoordt daarop, uw naam worden geheiligd, dat is... Geef ons eerstelijk dat wij uw recht kennen en u in al uw werken, in welke uw almachtigheid, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid klaarlijk schijnt, heiligen, roemen en prijzen. Daarna ook dat wij al ons leven, gedachten, woorden en werken alzo schikken en richten, dat uw naam om onzentwil niet gelasterd, maar geëerd en geprezen worden. Tot zover de Heidelberger. Wij schreven hierboven, uw naam alleen geef eer. We zijn verleden week gebleven bij de zinsnede in welke uw almachtigheid en wijsheid klaarlijk schijnt. En wij wilden vervolgen met goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid. Het verband laten we verder rustig, geliefde. De wijsheid Gods kwam openbaar in al zijn werken, boven alles in Christus, de kracht Gods. En de wijsheid Gods. Nu gaat de Heidelberger vervolgen met Gods goedheid te noemen. Goedheid. En gerechtigheid. En ik wilde die komma een ogenblik vergeten. En goedheid en gerechtigheid samen een ogenblik overdenken. De goedheid des Heren is in de schrift veel genoemd. We hebben ervan gezongen. De psalmen getuigen ervan. Psalm 25, ja, we vinden het bijna op iedere bladzij. Als wij spreken over Gods goedheid, is dat eigenlijk nog iets meer dan dat wij spreken over de goede. God is goed. Het is ook niet onmogelijk dat het woordje God van het woordje goed is afgeleid. Kan heel goed. Maar het is niet zeker, die afleiding. Maar als er in het woord God sprake is van Gods goedheid, dan wordt meestal bedoeld zijn goedheid die gebleken is in zijn daden. Dat betekent, hij is niet de goede ergens verborgen, maar hij is de goede die zijn goedheid heeft bekendgemaakt. Dat kunt ge vinden in Psalm 136, die u is voorgelezen, zo sterk. Telkens wordt er gesproken van Gods goedertierenheid, ook een aanverwant woord. En als het dan over die goedertierenheid Gods gaat, dan wordt er niet zomaar in een afgetrokken zin over gesproken, maar altijd in de zin van Gods daden, wat hij gedaan heeft aan zijn volk. Dat hij het ook bewezen heeft te zijn die hij is. Daar moet u altijd om denken. Dat Gods goedheid betekende voor de gelovige Israëliet, betekende niet zomaar iets, maar betekende het tastbare van Gods handelingen. De zon die over hem opging, het land dat zijn vrucht voortbracht, het pad dat door de Rode Zee gebaand werd. Alles Gods goedheid. Zijn onderhouding in de woestijn, in vele moeilijke en duistere omstandigheden. Als het hier gaat over Gods goedheid in het stuk der dankbaarheid, wanneer de bede ons verhandeld wordt, uw naam worden geheiligd, dan is het in zonderheid de goedheid Gods tot zijn volk, tot zijn gunstgenoten. Want al is het wat de dichter zegt volkomen juist, gij doet op aarde aan alle schepselen wel. Hij regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Hij doet zijn zon opgaan over bozen en goeden. Toch wordt dat eigenlijk hier niet zo bedoeld. Hier gaat het over die bijzondere goedheid die verband houdt met Gods verbond. Daar moet je altijd aan denken. Het woordje goedheid houdt verband met Gods verbond. Het is als het ware de belofte dat God voor een ellendige zal opkomen. Dat hij er voor in zal staan met zichzelf. Dat is Gods goedheid. Gods goedheid is het als hij zegt, waarlijk zegenende zal ik u zegenen. En de psalmdichter is zo oversteld van Gods goedheid, dat hij uitroept, gij zijt goed en goeddoende. Want het is natuurlijk waar dat de zon schijnt, is Gods goedheid. Dat we eten en drinken is Gods goedheid. Dat we adem mogen halen is Gods goedheid. Maar als wij in ons leven niet het fundament ontvangen, de grond waarop dit gebouwd is, weet u wat er dan van ons geldt? Die heeft, die zal gegeven worden. Dat betekent, hoe arm we ook zijn, hoe ongelukkig, maar is Christus ons deel. Behoren wij bij het volk welks God de Heere is. Die zal gegeven worden. Maar die dat niet heeft, van die zal genomen worden ook wat hij heeft. Dan houdt de zon eenmaal op met scheiden. Dan houdt het gebruik van spijzen eenmaal op. Dan houdt alles wat hier nog was, ter verademing, houdt op. Die dat niet heeft, die niet in Christus is, die niet behoort bij zijn ellendigen, wie hij ook is, wat hij ook heeft gehad, al was hij oversteld van het goede. Het wordt eenmaal van hem weggenomen. Het houdt op. Al noemt hij de landen naar zijn namen. Zo groot zij bouwt erop. Al zegt zijn hart, mijn huis zal eeuwig staan, van kind tot kind gedurig overgaan. De dood komt en maait het leven af. Zij moeten het al aan anderen overlaten. Niets kan hun baten in het sterven. Wat moet je met de zon doen als je gaat sterven? Wat moet je met boterhammen doen als je gaat sterven? Wat moet je met je mooie huis doen en met je geld, met alles, wat moet je dan doen? Ja, je kunt zeggen, ja, ik was een gezegend man. Ja, ik was een gezegend man. En wat ben je dan? Deze hun weg is een dwaasheid. Nochtans hebben de nakomelingen hem wel gevallen. Zij volgen hen als schapen naar het graf. Maar wat is goedheid? Maar God zal mijn ziel verlossen van het geweld des grafs. Hij zal mij opnemen. Dat is goedheid. Die blijft. Dat is goedheid die geworteld is in Gods verbond, in zijn eeuwige trouw, in zijn Zoon, Christus Jezus de Heer. Dat is een goedheid die ons niet alleen tevreden maakt met hetgeen dat wij hebben, maar die ons onbevredigd doet zijn buiten alles wat we hebben. Omdat het alleen God is, de goede, die mijn heil volmaken kan. Goedheid is het dan waarvan de dichter zegt, zijn goedheid gaat het al te boven. Zijn goedheid duurt in eeuwigheid. Want dat is een goedheid die ook waar is en blijft daar waar wij overstroomd worden door alles wat gebeurlijk is. Eenmaal hij weg, wedervaarder rechtvaardig en de goddeloze, gelijk die sterft al zo sterft deze. Trouwens, wat voordeel heeft de mens van zijn wijsheid en van alles, van zijn arbeid die hij arbeidt onder de zon. Hij moet het toch alles overlaten aan degene die na hem komt. Dat kan wel een dwaas zijn die in de kortst mogelijke tijd alles weer teniet maakt wat met veel wijsheid bearbeid was. Ziet u, die goedheid Gods is in nood en dood, zingt de dichter voor ons, zijn volk oneindig groot. In nood en dood. Hij is goed en goeddoende. Zijn goede tierenheid, zijn goedheid duurt de ganse dag, zegt David. Als hij hoorde van Doeg de Edomiet die hem verraden had. En die verraderlijk de priesters ten op gedood had. Wat beroemt gij u in het kwade, vermetele dwingeland? Gods goedheid duurt de ganse dag. Ja, zo'n grote genade. Hier gaat het over die goedheid waarvan de Heidelberger zegt, geef dat we u recht kennen in al uw werken, ook in uw goedheid. Opdat we die goedheid mogen kennen daarin, dat u trouw houdt tot in eeuwigheid. In het Oude Testament had het te maken met het verbond, zei u, hè. Het was dus eigenlijk dit, de goedheid was dit en de goede tierenheid, dat de partij, in dit geval de Heere God, dat hij beloofde om ervoor in te staan. Waarvoor? Voor alles. Maar met mijn goede tierenheid zal ik van hem niet wijken en mijn verbond niet ontheiligen. Dat wil zeggen, goedheid raakt dan ook in de oud-testamentische bedeling en zeker in het Nieuwe Testament aan genade. Goedheid en genade staan met elkaar dan in verband. Waarom? De goedheid komt steeds meer in het teken te staan van de onverdiende ontferming Gods. Waarom? Als God zijn goedheid aan Israël betoont door ze zijn wetten en zijn inzettingen, zijn rechten te geven. Waarvan hij sprak, de mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. En wij slaan acht op de historie van dat volk. Dan bemerken wij dat dat volk, hoewel het partij wilde zijn voor God, het wilde ook goed zijn voor God. Alles wat de Heere zegt, zullen wij doen. Het heeft er niets van terecht gebracht. Want het is trouweloos afgeweken. Ze maakten het zo erg, erger nog dan de heidenen die rondom ze waren. Ja, en nu raakt die goedheid Gods de genade. Het is als het ware, het vloeit in één, want nu moet blijken, wat blijken, wat doet nu die partij Gods? Hij, de grote partij, wat doet hij nu? Hij die een verbond oprichtte en openbaarde aan Abraham zijn knecht. Hij die zei, wandel voor mijn aangezicht en zijt oprecht. Hij die tegen Salomo sprak, als ge zult wandelen voor mijn aangezicht in de voetstappen van uw vader David, zo zal ik u zegenen. Maar zo niet. Wat doet hij nu? Als we lezen dat Salomo aan het einde van zijn leven af ging wijken op een gruwelijke wijze. We kunnen er lang of kort over praten. Maar er staat dat hij niet recht meer wandelde zoals zijn vader David gewandeld had. Dat hij het verfoeisel der Moabieten en der Ammonieten afgodstempels oprichtte waar hij zich boog voor zijn vrouwen. Om hun tegemoet te komen. Ja, de Moloch en Kamos. Die vervloekte afgoderij. Gepaard met onreinheid en boosheid. Hij heeft er tempels voor opgericht. Je zou zeggen, ja, maar hoe kan dat? Ach, vraag niet hoe dat kan. Kom liever tot de erkentenis dat wij zulke lage, diepgezonken mensen zijn. Dat alle verbeelding ten enenmale ook verbeelding en inbeelding is. Want wij zijn trouweloos afgeweken. Al doen wij het misschien niet in die vorm. Wij hebben weer een andere vorm. Maar staat onze hoop en betrouwen op hem alleen? Al het andere is afgoderij. Al het andere is inbeelding. Al het andere zal eenmaal tot ons roepen. Bij mij is het niet. Ziet u. Maar nu komt het erop aan. Waar komt het erop aan? Op van welk gehalte die goedheid is. Die goedheid van God. Die verbondswelddadigheid. Die eigenschap van God. Die in zijn eeuwig trouwverbond heeft geopenbaard. En dan doet zich het onbegrijpelijke voor. Dat goedheid en genade zijn één als het ware. Ze vloeien in één. Want dan blijft God staan. God blijft staan. Gij evenwel, gij blijft dezelfde, o Heere. U zegt ja, maar. Voor iedereen. Want het zijn toch ook heel wat mensen, heel wat Israëlieten die in ongeloof verzonken zijn. Zeker wel. Zeker wel. Maar de Heere blijft staan. In Christus blijft hij staan voor al zijn kinderen. Dit roept niet op tot zorgeloosheid, ganselijk niet, maar tot verwondering. Tot verbazing. Dat God blijft staan. Wat er ook afvalt. Naar het zichtbare van onze ogen. Dat we zeggen. Oh. Wat valt er af. Wat er ook afvalt. Toch blijft God in zijn goedheid. Onbewegelijk in Christus Jezus. Staan. En die hij lief gehad heeft. Die heeft hij lief tot het einde. Ik zal nooit herroepen hetgeen ik eenmaal heb gesproken. Hetgeen uit mijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. Daarom zegt de dichter van Psalm 89. Als zijn kinderen mijn zuivere wet verlaten. Zo het richtsnoer van mijn recht en regeling niet kan baten. Zo zal ik ze bezoeken met de roede en bittere tegenheden. Maar over hem zal ik mijn goedertierenheid niet doen ophouden. Niet enkel. Nog veilen in mijn trouw. Nog mijn verbond ooit schenden. Christus Jezus is de partij. Voel je het? Daar blijft God in staan in zijn eeuwige goedheid. Daar heeft zijn goedheid haar grond voor de kerk gekregen. Voor de kerk. Zodat het een allerbijzonderste goedheid wordt. En is. Zodat de kerk ervan gaat zingen. Laat aan Aarons huis Gods goedheid loven. En zeggen. Roemt Gods majesteit. Laat die God vrezen. Nu zeggen. Zijn goedheid duurt in eeuwigheid.
Gods goedheid. Hebben wij daar nu kennis aan? Ja, ik bedoel, wij delen in Gods goedheid nog. Want de Heere zegt, ik heb u afgezonderd, zo wilde ik met geen volken handelen. En zo Gods goedheid leren kennen in Christus. Dat die goedheid Gods als het ware zo alle gedachten te boven gaat. Men zegt wel eens dat God goed is voor een slecht mens. En dat is ergens wel terecht en toch is het ook ergens weer oppervlakkig. Want vergeet niet, Gods goedheid is gegrond in zijn allerdierbaarste zoon, zijn kind. Daar heeft Gods goedheid een standplaats gevonden. In hem zegent God zijn Sion. In hem doet hij haar wel. In hem richt hij de muren van Jeruzalem op. In hem en uit hem zingt de kerk, zeren goedheid, kent geen palen, God is recht. Wij zo Gods goedheid gaan. Dan is het Gods goedheid als wij vandaag in de kerk mogen zitten. Gods goedheid, niet iets algemeens, niet in de zin van, nou ja, dat is ook toevallig dat ik in de kerk zit vandaag, of dat is ook toevallig. Dat mijn vader christelijk is geweest en dat hij mij in de kerk gebracht heeft. Of toevallig dat ik juist per ongeluk in deze kerk zit. Of in dit gebouw bij deze mensen. Dat is dan geen toeval. Goedheid. Goedheid. Want waarom doet de Heere dat nu? Of als onze ogen daarvoor geopend worden. Dan is er zelfs te midden van alle ellende. Ik zeg niet dat wij dat zo zien hoor, maar toch mag ik het zeggen, er is ten alle tijden, is er goedheid. Toch goedheid. U zegt, ja maar als een mens in de put zit, er in de ellende zit, dan heeft hij er geen oog voor, dat stem ik toe. Tenzij de Heer zijn oog ervoor opent, dan gaat hij zingen. De Allerhoogste maakt het goed, na het zure geeft hij toe. Maar al zien wij het niet in bepaalde omstandigheden, er is altijd over Sion Gods goedheid. Gods goedheid. Of dat Jona nu nog in Palestina zit, als een gezeten profeet, of dat hij in de buik van de vis zit, of dat Jozef in de gevangenis zit, of nog bij vader thuis, of op de troon, Gods goedheid. Die duurt de ganse dag. U zegt, ja maar, dat zie je dan niet. Nou, als u dan eens een ogenblik in zou denken, het kan niet hoor. Maar wij hebben de eeuwige dood verdiend. En nou alles wat daarboven is. Dat is Gods goedheid. Dat zijn genade en ontferming. Dat is zijn gunst. Dat druppeltje water voor die smachtende man die ligt te sterven. Ja, als hij de Heere vreest, dan is het om Jezus wil. Ja, maar die krankheden en die ziekte, die zijn toch wel af te bidden. Och. Wij weten dat God eenmaal alle krankheid, alle ziekte, alle rouw, alle gekrijt teniet zal doen. Maar ja, toen mijn moeders vader stierf een paar jaar geleden, toen zei hij toch vriendelijk bedankt voor de kanker. Die man had kanker. Zijn ogen werden steeds groter van benauwdheid. En hij bedankte de Heere vriendelijk dat hij dat had. Zeggen ja, dat is toch ook onzin? Ja, maar in die weg ervoer die het ook. Dat moest ook medewerken ten goede. Om gans hulpeloos in jezelf te stikken. Ja, letterlijk en figuurlijk te stikken. En Gods goedheid alleen, daarop te hopen en te zinken. Ach, wat weten wij van wat goedheid is? En wat goed is, dat weten wij niet. Wij kijken tegen de buitenkant aan. Ik weet wel, als we terug konden zien en we hebben het bewustzijn daartoe en de Heere zou vragen, hoe heb ik het gedaan? Dan zou die zeggen, uw goedheid ging het alles te boven. Gij hebt van mijn kindse dagen geleid en onderricht. Zie je, dat is Gods goedheid. Hij blijft staan. Dus als je daar nu deel aan mag hebben, als je nu door een waar geloof hem mag geloven, als je gelooft dat je zelf er niks van terecht gebracht hebt, van je partijschap voor God, en je hoort dat van Gods goedheid, en je moet zelf zeggen, ik ben een trouweloze afwijker, ik ben een verloochenaar en een miskenner. En je hoort het, onze ontrouw maakt zijn trouw niet teniet. Dat is goedheid. Dat God nochtans in zijn verbond staande blijft. En staan blijft. En dat hij of je ondergaat of opkomt. Dat hij zegenend neerziet. In een onpeilbare goedheid, om Christus wil, op Sion, op zijn kerk, op zijn kudde, zijn hoop, uit vrije goedheid waart gij haar een vriendelijk beschermer. Zeg je, wat stellen wij er tegenover? Zeg maar gerust, dank. Ondank is werelds loon, zeggen wij wel. Ondank. Maar alleen een zondaar die gelooft, die beaamt het en die beleidt het, en die wordt alleen klein gemaakt onder Gods goedheid, omdat hij waarachtig gelooft. Ik ben een overtreder. Ik ben een afwijker. Maar kinderen, jullie zingen toch ook dat zijn verbond niet trouweloos wil schenden, nog een, nog van zijn wet afkerig de oren wenden, maar die naar eis van Gods verbond betracht. Hoe moet je daar dan? Nee, ach, dat bedoelt de dichter mee, dat hij bij Gods verbond mag blijven. Dat hij bij Gods verbond mag blijven. Je kunt het al die dingen op twee manieren uitwerken. In het werkverbond en in het genadeverbond. Als je het werkverbond uitwerkt, dan krijg je, we kunnen het wel niet zo goed, we zijn maar stakkers, maar zoveel als in ons vermogen is, zullen we trachten. Of het nou een zware godsdienst is, of een lichte godsdienst, maar het komt allemaal op hetzelfde neer. Zoveel als in ons vermogen is. Begrijp je, het kan wel niet, maar het is toch, dat gaat niet. De Heer neemt daar geen genoegen mee. Dat zijn verbond niet trouweloos wil schenden. Nog van zijn wet afkerig de oren wenden. Wat betekent dat? Dat betekent bij Gods genade alleen te blijven. Bij de verkondiging van zijn genade. En je niet te gedragen als een bastaard. Die Gods genade veracht en aan zijn schoenen lapt. Dan zeg je toch misschien niet hard, ja, maar dat doen wij toch. Nou, het is niet te hopen. Het is niet te hopen. Je kunt al die dingen kun je zo behandelen, dat je als het ware ruimte geeft aan de mens. Maar Gods goedheid geeft geen ruimte. Dat zijn verbondsgoedheid niet trouweloos wil schenden. Wat is dan trouweloos schenden? Dat je of door je vromigheid, of door je goddeloosheid, het woord van Gods genade en ontferming, dat hij alleen God is, dat hij alleen trouwen houdt, dat hij daarbij weggaat. Dat is schenden. En dat je dat terug toekeert. Maar, als je met al je ongeluk, met al je ellende, met al je goddeloosheid die je bij jezelf gewaar wordt, met alles, noem maar op, als je mag getuigen, diep in je hart, hier, heren, hier zit ik. Hier blijf ik dan maar zitten, wakend of slapend, dood of levend, want hier hoor ik dat uw woord uitgaat en dat ge door dat woord zondaren, verdoemelingen, uw goedheid bewijst en betoont. Daarom, dan zingen wij dat zijn verbond niet trouweloos wil schenden. Nog van zijn wet af, keren te oren wenden. De mens kan wel met een vroom gezicht zeggen, die zo'n beetje op de rand van de kerk zit, weet je wel, die er ook al een uitstapje gaat maken, kan die met een vroom gezicht zeggen, ja, maar heb je nou wel eens, dat deugt toch ook niet van die, en dat van die? Dan zeg ik, ach, dat weet ik allemaal wel. Dat weet ik allemaal wel. Maar wat jij doet, dat is goddeloos. Veel goddelozer. Veel goddelozer. Om jij te onttrekken aan de verbondsgoedheid van God. Want dat is verbondsgoedheid. Begrijp je? Dan zeg ik liever, die man zit tenminste onder Gods woord. Al past hij misschien niet helemaal in jouw straatje, maar hij zit onder het woord. Hij heeft nog niet die goddeloosheid der goddeloosheden gedaan, dat hij dat verwerpt. Die ondeugende jongen kan nog zalig worden, dat meisje. Maar als we anders doen, dan durf ik ook te zeggen, aan onze kant, voor zover wij het kunnen zien, dan niet meer. Bij God wel hoor, dat weet ik wel. God, maar dan brengt hij toch weer terug onder zijn woord. Zijn verbondsgoedheid, waarin hij in Christus zichzelf heeft garant gesteld. Ik ben die ik ben. Niet zonder meer de algoede, maar de goede in mijn lieve Zoon, Jezus Christus, tot en over vervloekte zondaar. Moet je altijd bedenken. Je hebt een hoop richtingen, dan wordt de mens opgewekt om er iets tegenover te stellen, weet je wel. Nou is de Heer zo goed, en wat doen wij er nou mee? Begrijp je? Wat doen we er nou mee? Dit deed ik voor u, wat doet gij voor mij? Nou ja, wat doet u dan voor hem? Wat doet u dan? Hebt u niet ervaren in uw leven dat u helemaal niets voor de Heer doet? Dat die weg afgesneden is, afgesneden. Maar de Heer legt geen lasten op in zijn eeuwige goedheid tot en over zijn Sion. De Heere zegt alleen, de doden zullen horen, de stem van de Zoon van God. Die ze gehoord hebben zullen leven. Dat is goedheid. De Heere zegt alleen, ik zal ze verheugen in mijn bedehuis. Dat zegt de Heer. De Heere zegt, het geloof is door het gehoor en het gehoor door het gepredikte woord God. Ik kan nog zo'n verstand hebben, nog zoveel ijverwillige godsdienst. Als ik me daaraan onttrek, dan veracht ik Gods verbondsgoedheid. Die blijft staan. God die blijft staan in zijn goedheid, in zijn verkondiging. De rest mag je vrij aan de Heere overgeven, hoor. Mag je vrij aan de Heere overgeven. Maar waar dat woord van deze grote goedigheid den huize Israëls bewezen, gepredikt wordt, daar zal de Heere ook zeker, heb ik altijd vast geloofd, zelf zorgen voor de onderdanen. Die gaan bekennen, gij zijt goed en goeddoende. Onthoud dat. Gods goedheid staat in verband met zijn eeuwig trouw verbond. Waarin hij gezegd heeft, ik stel mijzelf garant. Ik zweer bij mijzelf, daar ik niemand heb die boven mij is om een eed bij te zweren. Zo zwoer hij bij zichzelf. Ik zal niet meer op u toorden nog schelden. in der eeuwigheid. Hoe ouder dat je dan wordt, hoe meer goed wordt de Heer en hoe slechter word je zelf. Hoe ouder dat je wordt, hoe meer ga je zeggen, God is goed, looft hem te zijn. Met gezang en snarenspel. Prijs zijn liefelijke naam. Hoe langer, hoe akeliger word je. Met je eigen, met je bekering, met je rechtvaardiging, met alles word je hoe langer, hoe akeliger, hoe langer, hoe misselijker van je eigen. Want je gaat hoe langer, hoe meer verstaan, niet die zichzelf prijst, maar die de Heere prijst, die is beproefd. Goedheid. Om die nu te gaan heiligen, roemen en prijzen. Want Gods goedheid schijnt. Dat is ook die verbondsgoedheid Gods. Als zo de Heere wil, de heilige doop bediend wordt in het midden der gemeente. Dat is ook goedheid. Zegt, is toch wat dat de Heere zegt, eer ze roepen zal ik antwoorden. Eer ze kunnen gaan of staan, zet ik ze onder mijn woord en getuigenis. Zo wilde hij met geen volken handelen. Wat een goedheid. Als je een nieuw hart hebt, neem dat als kenmerk, dan ga je hoe langer hoe meer Gods goedheid erin zien. Dan doe je niet met je eigen waardigheid zo dat je zegt, oh, zou me dat nou wel doen, want ben ik nou wel dit of ben ik nou wel dat. Dan moet je indenken dat daar zo'n mensie, zo'n wurmpie staat, zo'n mijn vader en zo'n moeder, zou ik wel dit of dat. Of dat er een prediker staat die zegt, ja, maar het moet echt, echt zijn. Wie moet er echt zijn? Wie en wat? Vraag je dat nou eens af. Welke echte moet er dan gedoopt worden of moet er dopen? Wie hou je dan over? Als je op je plaats bent tenminste. Voel je niet dat het een aanranding is van Gods verbondsgoedheid? Ook daarin betoond. God die zegt, ik blijf staan in mijn belofte. In mijn toezegging, in mijn eeuwige onveranderlijke trouw. Dat ik zondaren zalig zal maken. En al wat van mij is bijeen zal vergaderen. En dan schuiven wij daartussen onszelf. Onszelf, onze ernst. Onze orthodoxie. Dat we het niet zo makkelijk nemen. En dat we geen ja kunnen zeggen. Kun je daar nou wel ja op zeggen? Ja, nee. Ik zou zeggen, ja, het klinkt verschrikkelijk grof, maar je moet me niet kwalijk nemen als er zoiets over gaan zeuren. Smeerlap, kun jij ja zeggen? Eerlijk, kun jij ja zeggen tegen God? Op grond van iets in jou. Kun je dat zeggen? Op grond van je bekering, desnoods op je rechtvaardiging, kun je daarop zeggen ja? Of alleen maar vanwege Gods goedertierenheid? Die de ganse dag duurt. Maar het zijn allemaal zogenaamde afsnijdingen. Maar dit is de waarachtige afsnijding. Die God zijn kinderen leert. Onder het zuivere onderwijs van zijn woord. Leert de Heere dat. Daar veegt de Heere dat hele rommeltje van de tafel. En die mensen die daar iets van mogen leren. En gelukkig dat geeft de Heer ook. Die kunnen het niet altijd omschrijven. Ze kunnen het niet altijd verdedigen. Maar ze weten dat de zaak goed fout zit. Als wij met ons eigen daar onder ons bevinden. En dat niet onze enige hoop zou zijn. Op de goedertierenheid. Die in het eeuwig trouwverbond geopenbaard is. Ik zou haast zeggen, daar moet ik het alleen maar van hebben. En van anders niets. Er komt toch niets van terecht. Ook niet van die mensen die het wel kunnen doen. Er komt ook niks van terecht. Helemaal niets. Het loopt allemaal op niets uit. Daarom, geliefde, Gods goedheid schijnt. Schijnt, ja. In het blind gezicht en het verlicht. Ik zou haast vragen, Heer, geef ons daar iets van te verstaan. Meer en meer, telkens weer. Want alleen uw goede tierenheid, uw verbondsgoede tierenheid verdrijft. Ik wegloper. God blijft staan. Dan bedoel ik met weglopen niet dat je uit de kerk wegloopt. Maar daar bedoel ik mee hoe we onszelf voor God de Heere leren kennen. Als beschamende zondaren. Die de Heere nooit anders gedaan hebben dan, ach, niet geluisterd, eigenwijs, murmurerend en tegensprekend volk. Goedheid. Dan wordt het een toon van het lied. Zijn goedheid schijnt. Door uw licht zien wij het licht, dus als een lamp aan onze voet en een licht aan ons pad, het schijnt. En waar Gods goedheid gaat schijnen in de ziel, daar gaan we het ook zien. Want die goedheid van God schijnt in de duisternis. En die goedheid van God in zijn lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, die verbondsweldadigheid, die dringt door tot in de donkerste gevangenis. En die zegt, ik ben hiertoe in deze wereld gekomen. Hiertoe, wat een goedheid. Ja, met recht, die goedheid gaat het alles te boven. En daarvan geldt ook, hoe ouder je wordt, hoe beschaamder je wordt. Hoe meer dat je gaat zien, ach, of nu al wat in mij is, u prees. Want je kunt last hebben dat je nog niet vroom genoeg bent. Een ander die zegt, ik moest dit meer doen. En een derde zegt, ja, zou ik toch eigenlijk niet. En als ik naar die kijk, wat doe ik dan weinig? Maar het valt allemaal weg. Meer en meer komt er in dat leven. Dit kwaad, ach. Ik heb geen mond, ik ben een vergeter van uw weldadigheden. En van uw goedheid die het alles te boven gaat. Laat mijn ziel leven en ze zal u loven. Laat uw rechten mij helpen. Maar goed, we zouden die komma een ogenblik overslaan. Goedheid en gerechtigheid. Wat heeft gerechtigheid met goedheid te maken? Daar moet je ook maar eens goed op letten. Gerechtigheid staat in ons spraakgebruik en in ook onze godsdienstige overwegingen meestal in het teken van de toorn en de gramschap. En dat zeg ik vooraf, hij is een God die te alle dagen torent op de goddeloosheid. Maar hier staat die gerechtigheid, die schijnt in al Gods werken. Het gaat hier over Jacob, over Sion, over zijn uitverkoren kerk. Dus ze kunnen daarin toch eigenlijk niet in de eerste plaats bedoelen dat God hun verwerpt, veroordeelt, vervloekt. Als ze spreken van de werken Gods, waarin ook zijn gerechtigheid schijnt. Ja, het is waar. Het is waar. Als iedereen zo bijna in elkaar zakt, dan een hartverlamming vandaag. De een morgen ik, overmorgen u. Als de een na de ander door ongelukken verpletterd wordt en allerlei ontzaglijke dingen. Dat is ook gerechtigheid. En wanneer dat ons overkomt buiten Christus, dan zie je daarin Gods wraakoefende gerechtigheid, dat hij met tijdelijke en eeuwige straffen straft, ook nu. Ja, als hij de Heere toebehoort, dan is dat in de diepste zin ook weer geen toorn. Nee. Maar het is waar, Gods oordelen, zijn gerichten, zijn op de ganse aarde, wat dat hier bedoelt. Nee, dat wordt hier nu niet bedoeld. Het is je misschien wel eens opgevallen dat in het Oude Testament mensen een beroep doen op Gods gerechtigheid of zijn rechtvaardigheid. Kun je dat begrijpen? Dat kun je toch niet begrijpen? Als je zegt een mens doet een beroep op Gods genade. Een mens doet een beroep op de vrije gunst. Ja. Maar dat de mens zegt, help mij door uw gerechtigheid. Red mij door uw gerechtigheid. Doe mij recht. twist, gij mijn twistzaak. De Heer doet gerechtigheid en gericht alle degenen die onderdrukt worden. Ja, Daniel gaat nog verder. Hij zegt, o Heere, neem uw grimmigheid weg door uw gerechtigheid. Dan vraagt hij om afwending van het oordeel vanwege Gods gerechtigheid. Daar kun je wel eens over tobben. Dat hoor je ook niet zoveel zeggen in het gebed. Om uw gerechtigheidswil. Dat de Heer, dat de bidder pleit op Gods gerechtigheid. Waarom? Omdat dan in onze gedachten zeggen wij, ja, maar gerechtigheid staat toch in verband met de vloek, met de toren. Als de Heer ons doet naar zijn gerechtigheid, dan zijn we toch weg. Dan is er toch geen mogelijkheid, maar ik vraag u, hoe kunnen dan zondaren pleiten op Gods gerechtigheid? Hoe kan dat dan? Waren ze dan zo dat ze rechtvaardig waren, dat ze nooit geen zonde gedaan hadden? Maar David pleit ook op Gods gerechtigheid. Je kunt toch niet zeggen dat David, zoals wij dat dan verstaan, zondeloos was. En Salomo? Salomo heeft toch gezegd, er is geen mens die goed doet op aarde en die niet zondigt. Daar is niemand rechtvaardig op de aarde. Hoe kan dan een onrechtvaardige, dan moet je dat contrast eens zien. Hè? Een onrechtvaardige, hoe kan nu een mens die aan alle kanten beschuldigers heeft. Zijn geweten dat zegt, je gaat eraan. Je bent niet gebleven in Gods wil. Een mens die alles tegen heeft, die dagelijks struikelt. Wij struikelen dagelijks, zegt de apostel. Het is een volmaakt mens die in woorden niet struikelt. Hoe kan nou zo'n struikelaar dan een beroep doen en zeggen, Heere, doe mij recht om uw gerechtigheidswille. Hoor mij naar uw gerechtigheid. Red mij naar uw gerechtigheid. Hoe kan dat dan? Dan is toch verloren, voor eeuwig verloren. Ja, dan moet je eens even denken. Goedheid en gerechtigheid. Barmhartigheid en waarheid. Het gaat hier over het eeuwig welbehagen Gods. Over dat vrij, dat zoenverbond, dat vreeverbond, dat genadeverbond. Het gaat over de ingewanden van Gods barmhartigheid. Het gaat over zijn beloften en toezeggingen. Het gaat over hem. Het gaat over de verhouding tussen hem en tussen zijn kerk, zijn knechten, die in zichzelf ellendigen zijn. Wat dan? Wel, die gerechtigheid is hier ook bedoeld als een daadzaak van het verbond, een trouw. Die eeuwig bij God is. Gerechtigheid. Dat wil hier zeggen zich houden aan. Waaraan? Aan het woord, de ziel die zondigt, die zal sterven. Dat ook. Dat ook. Zich houden daaraan. Gij zult de dood sterven. Dat is ook gerechtigheid. Maar dat is ook gerechtigheid. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. Tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermozzelen. Gods beloftenissen zijn in gerechtigheid gesproken. Want hij heeft gezegd. En weet je wat nu gerechtigheid is? Dat is het waarmaken van van de eeuwige zegening. Het waarmaken van het woord. Ik zal de nooddruftige redden. Ik zal losmaken de kinderen des doods en die gevangen zijn. Ik zal mijn hand tot de kleine wenden. Ik zal zeggen tot hetgeen geen volk was, mijn volk, en tot de niet ontfermde, ontfermde. Dat is gerechtigheid. Dat betekent, God is zo rechtvaardig in zijn daden. Wij kunnen er wel vanaf, maar hij gaat er nooit vanaf. Hij heeft gezegd, ik heb lief, met een eeuwige liefde. Daarom belooft hij de eeuwige zaligheid aan al zijn ellendigen. En het is rechtvaardig als hij dat doet. Dat is wat. Dat is wat. Want die gerechtigheid Gods is in het evangelie geopenbaard, zegt Paulus. Evangelie. Zondevergeving is niet alleen genade, maar het is ook gerechtigheid. Gerechtigheid. Daarom, wanneer de mensen in het Oude Testament, de godvruchtige, de zangers, die in zichzelf verlorenen ook, die het gewicht niet konden halen, de armen, de verstotenen, wanneer die aan het einde van zijn Latijn was, dan gebeurde het wel dat ze God aanriepen om zijn gerechtigheid. Je zou zeggen, man, dan ben je kwijt. Dan is het eeuwig verloren. Maar dan keek die arme op naar het hart van God. Hij kan toch niet laten varen zijn woord. Hij kan toch niet loslaten hetgeen zijn lippen eenmaal hebben gesproken. Hij heeft toch gezegd en toegezegd. Ik zal het nogthans doen. Ja, hij heeft toch gezegd. Om mijnentwil zal ik het doen. O God, red mij dan naar die gerechtigheid. Dat ge tot uwentwil doen. Gij zijt toch rechtvaardig wanneer ge blijft. Bij hetgeen eenmaal uit uw lippen ging. Blijf toch vast en onverbroken. Zie je. Zo kon de oude kerk pleiten. Roepen om Gods gerechtigheid. Niet omdat zij zo rechtvaardig waren. Maar omdat de Heere zo rechtvaardig is in zijn handelingen. En waar we alles opgeven en de witte vlag zouden hijsen. Want dan kunnen we zeggen, ja, als de Heer nu mij wegdoet, hij luistert niet naar mij, hij kijkt niet meer naar mij, dan is de Heer toch niet onrechtvaardig. Nee, dat niet. Maar, dan krijg je een diep punt hoor. Maar als de Heer is een eeuwige ontferming en liefde mij op de lijst heeft staan, op het boek des levens. Dan zou het onrechtvaardig zijn als die me liet verzinken. Doe mij recht naar uw gerechtigheid, waarin uw belofte en uw toezegging gesproken hebt, onvoorwaardelijk, onconditioneel, waarin ze gezegd heeft, ik zal niet misschien, maar ik zal uw God zijn en uw staatsgod. Niet in de brutale zin bedoel ik het, o mensen. Niet in onze overmoed. Maar in de worsteling des geestes waar ons alles ontvalt als het ware. En waar wij met onze kinderen in onze schande staan. U bent toch rechtvaardig, Heer. Neemt uw toorn weg vanwege uw gerechtigheid. Want gij hebt in gerechtigheid gesproken en toegezegd, het zaad zal mij dienen. Ik ben het uw overtredingen uitdelg als een nevel en ze niet meer gedenkt. Ja, en dat God een waarmaker is van zijn woord, komt uit als het woord vlees wordt. Want in hetzelfde wordt de gerechtigheid geopenbaard. Uit geloof tot geloof. Wat dan? Wat betekent dat dan? Betekent het nu, als je nu gelooft, dan ben je gerechtigheid? Nee, dat wil ik eigenlijk ook nog niet zeggen. Het hoort er ook allemaal wel bij, maar de pijn ligt verder weg, geliefde. De pijn ligt verder weg. De gerechtigheid dat God waarachtig is, maar ik zal mijn verbond met hem niet schenden, nog mijn goedertierenheid van hem wegnemen. Zie eens aan, het gaat over Christus, het hoofd van een zoveel beter verbond. In hem heeft de Heer zijn gerechtigheid betoond, niet alleen in het straffen van onze ongerechtigheden in hem, maar ook in het waarmaken van de belofte. Deze belofte. Gij zijt mijn volk. Ik heb u verkoren uit alle einden der aarde. Ik heb u lief gehad. Dat is gerechtigheid. Nu, daarom voelt u er iets van aan, konden die oud-testamentische gelovigen, die in zichzelf op de rand lagen, zou je zeggen, die onderdrukt werden van binnen en van buiten, soms zelfs vanwege hun eigen bestrijdingen die hen drongen, vanwege hun dwaasheid en verkeerde, nochtans op Gods gerechtigheid een beroep doen. Een beroep doen. Dat de Heer rechtvaardig met ze wilde handelen, krachtens dat eeuwig trouwverbond. Want de Heer heeft gerechtigheid geopenbaard in het evangelie. Daarom staat er, hij is een heilig God, een rechtvaardig God en een heiland. Dat hoort bij elkaar. Rechtvaardig God en een heiland, zegt Jesaja. Dat is ook wat. O, dat is zulk een diep geheim in dat goddelijk wezen zelf. Uit genade zijt gezalig geworden, lees je in de schrift. Niet uit u, het is Gods gave. Je leeft gerechtvaardigd door het geloof. Je leeft ook gerechtvaardigd uit de genade of door de genade. Maar het is allemaal hetzelfde. Wat is de genade? Dat God die rechtvaardigheid nu aan mij wil betonen. Dat is enkel genade. Dat hij mij rechtvaardig verklaart in zijn lieve zoon. Waarom ik? Dat is de genade. Maar dat God die rechtvaardigheid bewijst, is gegrond in zijn lieve zoon. Dat hij het u of mij toewijst, dat is hij niet verplicht aan ons. Voelt u? Niet verplicht aan ons. Er is in ons geen reden, dat is de genade. Waarom merkt hij mij aan in zijn zoons gerechtigheid? En waarom zijn er miljoenen verzonken buiten die gerechtigheid? Dat is enkel genade. Maar Sion wordt verlost door recht. Begrijp je? Dat betekent, God doet zichzelf gestand. Zichzelf blijft hij die hij is. Dan moet je geen godsdienstige gewichtdoenerij uithalen. Waar de mensen met een knik onder zitten. Weet je het volk? Sion door recht verlost. Begrijp. Dat heeft er niets mee te maken hoor. Vergis je niet. Vergis je nooit daarin. Want het lijkt een verderf als je denkt. Dat je zo verlost bent zoals men dat dan meent. Maar het betekent de genade die God aan zijn Sion bewijst. De gerechtigheid waarmee hij ze bedekt en insluit. Is een gerechtigheid van zijn lieve zoon. Op Golgotha verworven. Op Golgotha daar gesteld. Daar kwam de gerechtigheid Gods toch openbaar in het evangelie. God vordert dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. De ziel die zondigt, die zal sterven onherroepelijk. En God blijft bij zijn woord. ook bij het woord der belofte, ook bij zijn toezegging. Daarom, er is geen andere weg meer. Hoe word ik geperst, zegt de Heer Jezus, totdat het alles zal zijn volbracht. Wat heeft het geloof en de vergeving der zonde daar dan mee te maken? Dit. Door dat geloof word je niet rechtvaardig. In die eerste plaats. Dat geloof is niet iets dat je zegt, nou zal ik de wil maar voor de daad nemen. Mensen, je hebt nou geloofd en nu. Nee. Dat geloof verbindt aan de enige gerechtigheid die voor God geldt. En dat is zijn lieve zoon. Daar verbindt het aan. Het geloof doet de schuilplaats zoeken in zijn wonden, in zijn bloed, in zijn lijden, in zijn sterven, in zijn gehoorzaamheid tot in de dood. Daar schuilt het geloof in. Voel dus dat het geloof niets verdienstelijks heeft. Je moet niet denken, omdat ik geloof, ben ik gerechtvaardigd. Van nee, helemaal niet. Maar de baten en troost van die gerechtigheid vloeit door het kanaal des geloofs. En dat is een gave God dat verbindt aan hem die gezegd heeft, ik ben het leven. Die mij vindt, vindt het leven. Ik ben de weg en de waarheid. Nu, ach, het was misschien, ik hoop niet dat het te ingewikkeld was voor u. Want dat is mijn schuld. Maar ik wilde u in enkele woorden er iets van zeggen. Waarom? Omdat ik en u zulke verwarde mensen zijn. Verwarde mensen. Dat we maar niet beseffen dat Jacob zijn Israël op een eerlijke manier zalig wordt. Eerlijk. Daar zal niemand iets tegen in kunnen brengen. Wie is het die verdoemt? God is het die rechtvaardig maakt. Al instrument dat tegen u bereikt wordt, zal niet gelukken. Alle tong die in het gericht tegen u opstaat, zult gij verdoemen. Waarom? Ben je dit? Nee. Geloof in hem die de goddeloze rechtvaardigt om niet. Daar ligt de blijdschap en de hoop der kerk in. Nooit in zichzelf. Nooit in zichzelf. Nu die gerechtigheid die schijnt in al zijn werken. Maar in zonderheid in het werk van zijn lieve zoon. Als hij zijn zoon schenkt, is werk der gerechtigheid. Als zijn geliefde zoon hier wandelt, is een werking der gerechtigheid. Die zal vrede zijn. Gerechtigheid. Als die zijn zoon slaat met een rechtvaardig oordeel, is het enkel gerechtigheid. Als die ondertussen zijn hand uitsteekt naar de kleine en ze trekt, de eenzame en verschovene waar ze ook zijn, vluchters en verlogenaars, als die zijn hand uitstrekt, het is enkel gerechtigheid. Gerechtigheid, goedheid en gerechtigheid. Allemaal goedheid. Zo eerlijk. Kijk, want de Heer wil het niet anders. De Heer wil het niet zo doen dat hij zegt, nou ja, jou, Jan of Piet, jou mag ik wel en jou zal ik maar dit. Nee. Zal bij jou maar niet zo nauw kijken. Helemaal niet. Nee. Maar de Heer doet het zo volmaakt, zo volkomen, dat waar de zaligheid komt, is er geen dingsgebrek. En daar zal de Heer alles geven met hem. Zal hij ons met hem ook niet alle dingen schenken. Wat is nou rechtvaardig? Wat is nou recht? Geloven in de Heer Jezus Christus, dat is een rechte zaak. Ja, want dat betekent bekennen, ik ben een verdoemelijk zondaar. Ik ben aan de vertreding prijsgegeven. Maar God werkt door zijn lieve geest het geloof. Nu gaat de ziel zich uittrekken naar hem. Het ziet zijn gerechtigheid schijnen. In de kribbe en in zijn omwandeling en in het kruis. In zijn begrafenis en in zijn opstanding uit de doden. Want men zal hem noemen de Heere, onze gerechtigheid. Ik hoop dat dat in uw leven mag schijnen, geliefde. Gods goedheid en gerechtigheid. Dat het ons vergezelt, ons. Ja, ik wilde dat al zouden wij in onszelf nog zo verzinken in moedeloosheid, twijfel. Bestormd door duizend gedachten. Misvormd door zoveel kwaad. Ja, dat je het oosten van het westen niet kunt onderscheiden. Dat je niet blijft praten, dat wens ik. Zoals alle mensen praten. Maar dat de geest Gods in u mocht worstelen. En je tegen alles in zou zeggen. Red mij naar uw gerechtigheid. En help mij door uw gerechtigheid. Want ge zult het ervaren. Hoe onwaarschijnlijk ook het u voorkomt. Hoe het ook u voorkomt alsof ge levend ter hel zoudt varen. Ge zult het nogthans ervaren. Bij de Heere is een eeuwige gerechtigheid. En in hem zullen zich beroemen. Het ganse huis Israëls. Maar drie dubbel verloren is en blijft hij. Wie hij ook is, die buiten deze goedheid en gerechtigheid van Gods verbond neemt met zichzelf, met zijn godsdienst, met zijn rechtvaardiging, wat u ook opnoemt voor God te kunnen bestaan. Hij gaat te gronden. Ik hoop dat we hier te gronden gaan. Om niet anders te willen weten dan Jezus Christus alleen. Amen.